Gelukkig nieuwjaar iedereen. Want we beginnen aan een nieuw kerkelijk jaar, dus ja, eigenlijk is dit ons nieuwe jaar. Wat mededelingen voordat we Advent met elkaar gaan vieren. De bloemen van de Zuiderkerk gaan ter bemoediging naar Elisa van der Meen, die woont op het Voorsteven. En van de Adventkerk gaan ze naar mevrouw van Diermen op de Hoornse Hop. Er zal vandaag een collecte zijn en omdat eigenlijk de eerste handeling van het avondmaal altijd een collecte is, om je hart ruimhartig te laten zijn, is het goed om te weten dat die gaat naar de kerk, naar het True You project en het onderhoudsfonds. Vanavond om 7 uur is er een extra avonddienst in de Zuiderkerk, waar dominee Steenwijk uit Nijkerk zal voorgaan. Voor iedereen die mij niet kent, mijn naam is Kasten van Staveren en achter het orgel zit Jacob Veldhuizen. Eva gaat straks de lantaarn dragen. En ik heb ook kinderen die vandaag een gedicht gaan doen. Wie waren dat dan? Lea en? Was nog één. Ik ben de naam weer kwijt. Jullie twee. Florijn. Dat was toch? Ja. Nou, dat komt helemaal goed. Gaan we zo meteen doen. Als je niet naar de kindernevendienst wil, dan is er achterin hangen de tassen die je kunt halen, zodat je iets kunt kleuren of een puzzel kunt oplossen terwijl we naar de preek luisteren. Vandaag wordt het heilige avondmaal gevierd, waarin Jezus ons nabij komt door het uitdelen van brood en wijn. Hoe mooi is dat? En nadat we dat gevierd hebben, is het een goed gebruik om elkaar dan ook nog te ontmoeten bij koffie en thee, bijvoorbeeld in de zaal hierachter. In de oude kerk deden ze dat altijd. Eerst vierden ze avondmaal met elkaar, braken ze het brood, dronken ze de wijn en daarna hadden ze gewoon een volledige middagmaaltijd. Nou ja, wij doen het dan met koffie en met thee. Niet, iets om niet te vergeten, omdat het misschien een beetje rondzoomt in deze gemeente. Gerard Doorn heeft deze week een minder mooie week. Zijn moeder is overleden en zaterdag was daarvan de uitvaart. Maar tegelijkertijd is zijn vrouw op woensdag of donderdag opgenomen in het ziekenhuis. En zal ze daar ook wel een tijdje moeten verblijven, omdat de artsen haar heel goed in de gaten willen houden. Dus wat dat dan gaat, maakt hij een ingewikkelde week mee van rouw en van zorg. En het is denk ik goed dat we dat met z'n allen weten, zodat we ervoor kunnen bidden. Tot zover de mededelingen. We zingen met elkaar, wij trekken in een lange stoet. Vandaag is het eerste advent. En we gaan met elkaar op reis. 4 zondagen lang gaan we met elkaar op reis langs huizen in Bethlehem. En in de Bijbel staat het zo mooi dat alleen reizen nooit zo'n goed idee is. Daarom wil ik jullie de gelegenheid geven om je om te draaien naar elkaar. Elkaar een hand te geven of een box en te zeggen wat mooi dat je erbij bent. We gaan op reis, maar dan moeten we wel in de goede richting gaan. Laat ons daar een moment stil zijn en onze harten richten op God. Onze hulp is en blijft in de naam van de Heer die de hemel en die de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit loslaat al die dingen die zijn hand allang bezig is te doen in deze wereld, in zijn kerk. In jouw en mijn persoonlijk leven. Hij groet u met de woorden. Genade zij je en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de omarming van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. En mag ik Lea Florijn naar voren voor het gedicht. Samen, helemaal goed.
Het eerste kaars mag branden. Wij zien een beetje licht. Dat ook voor ons gaat schijnen. Is dat geen mooi gezicht?
Dankjewel. Mogen jullie de kaars aftrekken? Bedankt. Dankjewel dat jullie zo moedig waren om hier te staan. De bloemen van deze zondag hebben een betekenis. Want we gaan vandaag lezen uit het boek Rut. Rechts van het bloemstuk zie je heel veel witte bloemen. Naomi gaat vol vertrouwen en hoop naar Moab. Maar het bloemstuk wordt donker en somber. Want Naomi's hoop is verloren. En ze keert verbitterd terug in Bethlehem met haar schoondochter Rut. Maar daarna, aan het eind van het boek van Rut, zien we dat de hoop weer terugkomt door de geboorte van Obed. En Obed is een voorvader van David en dus een voorvader van Jezus. En daarom lopen er uiteindelijk ook weer witte bloemen door naar de kaars, naar de hoop, het licht van Jezus. Wij zullen in de komende tijd het spoor zoeken van Jezus in de stad Bethlehem. En dat is een beetje spoor zoeken. Niet één rechte lijn, het is hier een steentje, daar een steentje. Laat ons daarom luisteren naar het lied Lichtjes in de Mist.
Dat ons van boven is gegeven.
Voor mij is hij een vrouw, waaruit het leven wordt geboren. En niet het spook dat oorlog zoekt en najaagt wat hij heeft verloren. Voor mij is hij een kind, dat overstroomt van liefde.
Ik zie hem in het licht, dwars door de wolken, dat zegt, wat heb jij eigenlijk? Verliezen.
De mist van het mysterie is het mooiste in het dal. De kern is onbereikbaar en toch is ze overal. En er
lichtjes in de mist. Voor mij is hij de stilte van geluk en van verdriet. Van alles dat geen naam heeft, de schoonheid van het niets.
En hoe langer ik hem ken, hoe meer ik zelf verdwijn. En denk als ik dan maar geloof, dat hij wel is wie hij zal zijn.
Van het mysterie is het mooiste in het al. De kern is onbereikbaar en toch is ze overal. En net als ik denk te weten, blijkt dat ik me heb vergist. We zwerven tot we thuis zijn, wij zwerven langs lichtjes in de mist.
Laat ons bidden. Onze Vader, Papa in de hemel, we zwerven langs lichtjes in de mist, lichtjes die u er zelf hebt neergelegd. Wijs ons de weg naar Bethlehem, want het is vandaag Advent en we zijn begonnen aan die reis richting Kerst. Wijs ons de weg om geraakt te worden door dat wonder van die stal zonder drempels, die maker van de sterren, geboren als een kind, die kwetsbare koning. Maar we hebben het nodig dat u ons de weg leidt, juist omdat wij zo snel zijn afgeleid door de drukte van Sinterklaas, hoe mooi ook, door de drukte van december, door de druk om vooral heel veel te kopen en heel veel te organiseren, want we moeten toch herinneringen maken, of niet dan? Wijs ons de weg naar Bethlehem. Als wij in ons leven, juist vaak bewust of onbewust, andere wegen hebben ingeslagen. Wanneer Jezus helemaal niet zo belangrijk is, als dat we het misschien doen voorkomen. Leg een spoor van broodkraam ons. Neem ons bij de hand. Vergeef ons als we ons doel missen. Breng ons weer terug op de juiste weg. Kom naar ons toe. Stap op ons af. Juist wanneer wij vaak een kei zijn in het ontlopen van u. Red ons uit onze eigen rommel waar we onszelf in hebben gebracht. Hou uw beschermende handen om ons heen. In een ingewikkelde werkelijkheid. Amen. Paulus herinnert ons eraan wat goed zou zijn dat we met z'n allen zouden moeten doen, juist in deze tijd van Advent. Daar zegt hij: hey, de nacht loopt al ten einde. De dag die komt er al aan. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van het duister en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag. En ons onthouden van brassen en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Sterker nog, omkleed je met de Heer Jezus Christus. Laten we dat met z'n allen doen. Amen. De kinderen die naar de kindernevendienst willen, die mogen naar voren komen. Thank you. Als je durft, mag je komen. Als je niet durft, is het ook goed. Net wat je wil. Top. Zullen we even op je wachten? Vandaag is Advent, de eerste kaas brandt al. En wij gaan allemaal verhalen horen over het stadje Bethlehem. En daar zie je alvast het eerste huisje. En het eerste huisje, dat is het huisje van Rut en Naomi. Nou, het is een verhaal in de Bijbel dat Naomi op reis gaat. Ze woonde in Bethlehem, maar ze had niet genoeg te eten. Dus ze dacht, weet je, laten we het ergens anders zoeken. En ze stopt haar koffer helemaal vol met spul. Want ja, als je dan al gaat emigreren naar de andere kant, naar het buitenland, dan moet je ook alles meenemen wat handig is. Ze neemt mee haar grote kookboek. Want ja, als je in het buitenland bent, wil je wel graag dat eten wat je thuis ook gewend bent te maken. Dus ze neemt haar kookbijbel mee. Maar ja, ze neemt haar zondagse jurk mee. Sorry Irene. Ze neemt haar strijkijzer mee. Want ja, als je in het buitenland bent, dan moet je ook strijken. En ze neemt een zak vol met kruidnoten mee. Want als je dan toch al ergens in het buitenland zit, dan krijg je soms trek in iets wat je alleen maar in het land kunt eten waar je geboren bent. Dus ze neemt de kruidnoten mee. Die mag jij mee. Maar dan zit ze er een paar jaar en dan blijkt het in het buitenland helemaal niet zo goed te gaan. Sterker nog, ze raakt alles kwijt. Haar man, haar zoon, alles. En op een gegeven moment raakt ze alles weer kwijt. En moet ze terug met een lege koffer. En ze gaat terug naar Bethlehem met een lege koffer. Sjouwt weer al die kilometers terug. En zegt dan eigenlijk een beetje bitter, een beetje verdrietig. Toen ik op reis ging, was mijn koffer vol. En nu ik terug ga, heb ik niks over. Heb ik helemaal niks meer. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben bij de grote mensen en in de kindernevendienst. Eva, jij gaat volgens mij met mij het kaarsje aansteken. Nou, we gaan eerst het kaarsje aansteken en dan zingen we samen het kinderlied. We zingen vandaag het projectlied. En beste grote mensen, ik wil graag dat jullie heel goed opletten, want het komt nog wel 5 keer terug. En jullie moeten de kleine mensen wel een beetje helpen met het zingen. We kijken naar de video en dan zingen we samen het projectlied.
Vind je hem daar?
Dan mogen jullie naar de kindernederdienst. Geniet ervan. We gaan luisteren naar het verhaal van Rut en Naomi. Naomi die terugkeerde met een lege koffer. Het voordeel van lege koffers is dat ze opnieuw gevuld kunnen worden. Met nieuwe dingen, met andere dingen. Daar gaan we vandaag naar luisteren. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda. Om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van die man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Kiljon, de zwakke en de zieke. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. En na enige tijd stierf Elimelech en de man van Naomi en zij bleef achter met haar twee zonen. En zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van die ene was Orpa en die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter zonder haar twee zonen en zonder haar man. Toen Naomi hoorde, daar in Moab, dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te keren. Samen met hen verliet ze de plaats waar ze gewoond had. Maar toen ze eenmaal op de terugweg waren naar Juda, zei Naomi, gaan jullie nu maar allebei terug naar het huis van je moeder. Mogen de Heer zo goed voor jullie zijn als jullie voor mij en mijn gestorven zonen zijn geweest. Mogen Hij ervoor zorgen dat jullie allebei geborgenheid vinden in het huis van een man. En ze kusten hen en toen barsten zij in tranen uit en zeiden, maar we willen met u terugkeren naar uw volk. Ga terug, mijn dochters, zei Naomi. Waarom zouden jullie met mij meegaan? Kan ik soms nog zonen krijgen die jullie mannen kunnen worden? Ga toch terug, want ik ben te oud voor een man. En zelfs al zou ik nog hoop koesteren, zelfs al sliep ik vannacht nog met een man en al bracht ik nog zonen ter wereld, zouden jullie dan wachten dat ze groot zijn en je ervan laten weerhouden met een andere man te trouwen? Nee, mijn dochters, mijn lot is te bitter voor jullie. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Opnieuw begonnen ze te huilen. Opa kuste haar schoonmoeder vaarwel, maar Rut week niet van haar zijn. Kijk, je schoonzuster gaat terug naar het volk en haar God, zei Naomi. Ga haar toch achterna. Maar Rut antwoordde, vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan. Weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ook ik sterven en daar zal ik begraven worden. De Heer is mijn getuige. Alleen de dood zal mij van u scheiden. Naomi zag dat Rut vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan. Zo gingen zij samen verder tot in Bethlehem. Hun aankomst in Bethlehem baarde veel opzien. Overal in de stad riepen de vrouwen, hé, dat is toch Naomi? Maar ze zeiden tegen hen, noem me niet Naomi, noem me maar Mara. Bitter. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot bitter gemaakt. Toen ik hier wegging, had ik alles. Maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom zou je mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich zo tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? Zo kwamen ze samen terug uit Moab. Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. En ze kwamen in Bethlehem aan het begin van de gerstenoogst. begin is bitter. En dan is hier het einde van het verhaal van Rut. Daarna nam Boas Rut bij zich en zij werd zijn vrouw en hij sliep met haar. En de Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. En de vrouwen zeiden tegen Naomi: geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand heeft gegeven die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voortbestaan. Hij zal je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. En de buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze. En ze noemden hem Obed, wat betekent dienaar. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Laat ons samen zingen, licht in onze ogen. God, geliefde mensen. We zijn onderweg naar kerst. Het is advent. Het woordje komen zit daarin. En ik persoonlijk houd ontzettend van advent. En ergens sluit het aan, denk ik, bij een diep verlangen in mezelf. Iets van heimwee. Een verlangen dat je thuis mag komen. Of misschien ook wel soms iets van wat in het Duits ook fernwee heet. Fernwee. Het verlangen dat dat wat er nog niet is. Wat in de verte is. Wat er nog aan moet komen. Weet je, advent is voor mij verlangen naar Heerwaard terwijl je midden in de scherven zit. Het advent is verlangen naar thuis terwijl je nog aan het lopen bent. Verlangen, Advent is verlangen naar die veilige haven, terwijl er midden om je heen een storm aan het waaien is. Advent, dat is verlangen naar gezien worden, terwijl je zo vaak over het hoofd wordt gezien. Advent. Advent, dat is 4 weken heimwee naar het koninkrijk van Jezus. 4 weken verlangen naar dat feest van een kwetsbare koning. Die stal zonder drempels. Waarin je alleen maar verwondert hoe God ons bemint. Maar hoe vind je die weg naar kerst? Hoe vind je die weg naar Bethlehem? Weet je, we zijn allemaal groot geworden met verhalen van vroeger. En sommige verhalen zijn vanuit de Bijbel, zoals dit verhaal van Rut en Naomi. Maar er is nog een ander verhaal waar ik aan moest denken. Waar ik denk dat ook wel bij jullie bekend is. Het verhaal van Hans en Grietje. Weten jullie nog hoe Hans en Grietje uiteindelijk de weg weer naar huis vinden? Kijk, die ouders die waren stokarm en die hadden met elkaar besloten, weet je, als deze kinderen thuis blijven wonen, dan gaan ze dood van de honger. Dus nou ja, laten we het maar proberen in het bos. Dus Hans en Grietje worden in het bos gedumpt. Hoe komen Hans en Grietje telkens weer thuis? Wie weet dat nog? Hoe? Door wat? Door broodkramers, dankjewel. Ik ben oud aan het worden, mijn gehoor is wat minder. Een spoor van broodkramers. Daar moest ik aan denken. Aan Hans en Grietje. Die telkens weer de weg naar huis vinden door een spoor van broodkramers. En dat past denk ik wel bij wat wij de komende 4 weken gaan doen. We volgen het spoor naar kerst via de broodkramers van het dorpje Bethlehem. Want als je het Hebreeuwse naam van dat dorpje vertaalt, dan heet dat gewoon broodhuis. De plek waar brood te vinden is. We volgen dus met elkaar eigenlijk Gods broodkramers. Net zoals, daarom is het ook zo passend dat we op dit moment Advent beginnen met het heilige avondmaal. We volgen Gods broodkruimels die ons leidt naar de geboorte van een koning in een kribbe. En wie groot is met de Bijbel weet misschien wel dat het boek Rut alle trekken heeft van een romantisch liefdesverhaal. Want we beginnen met het huis van Rut in Bethlehem. Weet je, als je het verhaal even kort samenvat, dan komt het daarop neer. Arm, zorgzaam, buitenlands meisje Rut vindt de ware liefde in de vruchtbare velden van Efrata. Doordat ze trouwt met de rijke landeigenaar Boas. En ze uiteindelijk nog een kind krijgt en zo leefde ze lang en gelukkig. Korte samenvatting van Rut. Maar ik vraag me af of dat een goede samenvatting is. Want het mag dan wel een prachtig verhaal over de liefde zijn in dat boek van Rut. Maar over welke liefde gaat het dan eigenlijk? Best spannend. Het is best spannend dat het boek van Rut überhaupt een plek heeft gevonden in de Bijbel. Want het had ook zomaar anders kunnen lopen. Want het is geschreven in de tijden van Nehemia en van Ezra. En die vroegen zich vooral dit af. Hey, hoe lijmen we de scherven van de ballingschap? Hoe zorgen we dat de brokstukken van dat wat ooit een gemeenschap was, weer bij elkaar komt? Hoe kunnen we weer opnieuw met elkaar geloven en in elkaar geloven, nu we met niks opnieuw moeten beginnen? En Ezra en Nehemia zijn heel duidelijk. Ze zeggen, weet je, het kan alleen maar als we heel heldere kaders en heel heldere regels hebben. Zo moet het en niet anders. Dit is de identiteit die we willen hebben en alles wat daar niet mee strookt, dat moet er niet wezen. En in hun nieuwe identiteit is er helemaal geen ruimte voor Moabitische vrouwen. Zij zeggen, dat is een invloed van buiten. En aangezien het invloed van buiten is, moet je ze maar op straat zetten. Stuur ze maar terug waar ze vandaan komen. Maar hier in dat nieuwe Israël heeft het geen plek voor ze. Stuur ze maar weg. En dan is daar het boekje Rut. Dat begint met het verhaal van Elimelech en Naomi. Op zoek naar een nieuw begin in Moab, in het buitenland, verlaten ze als gezin, omdat er geen eten is in Bethlehem, zwak, ziek en misselijk van de honger Bethlehem. En dan zijn ze in Moab en dan komt het nieuwe begin er niet. Er is alleen maar het verlies. Het voelt leeg. Of zoals Naomi het zegt, toen ik hier wegging, dan toen had ik alles. Maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom zou je me nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd? Het verhaal van het boek Rut gaat tegen de boodschap van Ezra en Nehemia in. Dat we Ezra en Nehemia bang zijn dat het nieuwe begin niets wordt als er invloed is van buiten de eigen cirkel van Juda. Vertelt Rut nou precies het verhaal dat het nieuwe begin juist mogelijk is dankzij de invloed van buiten. Dankzij één Moabitische schoondochter. En zo legt God zijn eerste kruimel in het spoor. En hij nodigt ons uit om dat spoor te zoeken. In de meest onverwachte mensen. Totdat we uiteindelijk komen bij die stal zonder drempels. Totdat we uiteindelijk komen aan die tafel van die koning gelegd in een kribbe. Waar zelfs vreemdelingen, mensen van buiten welkom zijn. Maar dat spoor, dat is geen snelweg. Het is niet een rechte lijn van A naar B. Het zijn broodkruimels uitgestrooid over de geschiedenis. Gelegde mensen. En al die mensen hebben hun eigen verhaal. Het is net alsof je gaat wandelen in het bos of in de bergen. Hier een steen met een kleurtje, daar een steen met een kleurtje. Hier een paaltje, daar een paaltje. Een beetje mazzel staat er op dat paaltje. Een pijl, en dan weet jij precies in welke richting je moet. En soms zie je ze al van verre. En soms moet je even zoeken. En soms denk je, heb ik ze over het hoofd gezien? En soms denk je, verdorie, ik ben weg kwijt. En zo gaat dat met het volgen van God. Zo werkt dat geloven in die koning in een kribbe. Weet je, want je hebt een open hart nodig. En open oren. En voeten die de moed hebben om durven te gaan waar ze anders normaal gesproken nooit zouden wandelen. Handen die bereid zijn om iets aan te pakken, om vies te worden. En ogen die anders durven te kijken. Weet je, Rut is weliswaar een liefdesverhaal, maar geen romantisch liefdesverhaal tussen twee mensen. Het is een radicale oproep om het anders te doen. Het is een boek dat een tegengeluid laat horen. Het is het geluid van de Geset, de trouwe, actieve liefde die in het Bijbel zo belangrijk is. Oude dominees zouden dat waarschijnlijk verbondstrouw noemen. Maar ik weet niet of we in 2024 die woorden nog begrijpen. Maar het klinkt zo. Waar u gaat zal ik gaan en waar u slaapt zal ik slapen. En uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En waar u sterft daar zal ik ook sterven en daar zal ik begraven worden. Dat soort van trouw. Wat de woorden van Rut. Net zoals Naomi heeft ze alles, maar dan ook echt alles verloren. En ook haar toekomst ziet er volledig anders uit dan dat ze ooit had gedacht. Maar in tegenstelling om de afslag richting leegte en bitterheid te maken, zoekt zij de weg van trouwe, actieve liefde. In plaats van te wijzen naar die regen die met bakken uit de hemel komt. In plaats van haar telefoon erbij te pakken en te zeggen, hé, de weersvoorspelling zegt dat het voorlopig niet beter wordt. Besluit zij iets anders te doen. Zij besluit de paraplu te zijn. Voor de intens lege en verbitterde Naomi. Als jij niets meer hebt, dan heb je nog steeds de mogelijkheid om lief te hebben. Om God te omarmen en daarmee ook de ander te omarmen die op jouw weg is gebracht. Zelfs als dat een bittere oude schoonmoeder blijkt te zijn. Als je niets meer hebt, kun je er nog altijd voor kiezen om de paraplu over in een ander te houden. Dat is Geset. De trouwe, actieve liefde. De verbondstrouw van God. En ze daagt ons uit om dat soort mensen te zijn die als het regent de paraplu over het hoofd van een ander houden. Dat is tenminste wat Boas ziet als hij Rut voorbij ziet komen. Meer dan eens is mij verteld over alles wat je voor je schoonmoeder hebt gedaan, zegt hij. Na de dood van je man. Dat je je vader en je moeder en je geboorteland hebt verlaten en naar een volk bent gegaan dat je volkomen onbekend was. En mogen de Heer je daarvoor rijkelijk belonen. De Heer, de God van Israël, onder wiens vleugels jij toevlucht hebt gezocht. Boas ziet in Rut, Rut uit het buitenland, vooral iemand die Gods trouw laat zien. Die trouwe liefde die God telkens weer uitsprak en uitspreekt naar zijn wereld toe. Die trouwe liefde die wanneer wij alleen maar doodlopende wegen zien, nieuwe wegen gaat. De trouwe liefde die de daad bij het woord voegt en dat telkens weer doet. Die trouwe liefde die doet wat je hand vindt om te doen. Ook als dat betekent dat je in de hitte maar gewoon wat graankorreltjes moet sprokkelen in het veld van Boas. Totdat we hem in de ogen zien. Die gewikkeld is in doeken. Wat zou de wereld er anders uitzien als we zouden zijn als Rut? Elkaar dragen totdat we weer op eigen benen kunnen staan. Elkaar lief hebben totdat wij onszelf weer gevonden hebben. Zo trouw zijn aan elkaar. Dat je daarin, dat onze liefde iets van de sfeer van Gods koninkrijk ademt. Wat zou de wereld anders zijn als wij paraplu mensen zouden zijn? Daar ligt die eerste kruimel van het spoor dat God legt in deze wereld. Maar ook in Boas legt God zijn kruimelspoor. Boas laat bewust de randen van zijn akker staan voor hen die het nodig hebben, de armen. Net zoals Jezus juist hen opzoekt die aan de rand te vinden zijn. En hij deelt brood en wijn met Rut, zoals vanochtend ook Jezus met ons het brood breekt en de wijn deelt. En hij neemt de verantwoordelijkheid op zich om een losser te worden van Rut en Naomi, ook al komt dat voor hem voor een persoonlijke prijs. En zo zal ook ooit dat kind van Bethlehem die verlosser worden die de wereld ten koste van zichzelf verlost. Hij neemt Rut onder zijn vleugels, net zoals de koning geboren in kribben de vleugels van de eeuwige over jou en mij uitspreidt. Het verhaal van Rut dat zit vol met van die broodkruimels. Die verwijzen naar Jezus, dat kind van Bethlehem, die kwetsbare koning, zoon van David, zoon van Obed, zoon van Rut, zoon van Boas. Ezra en Nehemia vroegen zich af, hoe kunnen we iets nieuws opbouwen als we zitten met de brokstukken van het verleden? En Rut geeft daarop een antwoord, door de liefdevolle trouw, door liefdevol trouw te zijn aan God en liefdevol trouw te zijn aan de mensen om je heen. Dan maakt het niet uit wat voor verleden je hebt. Want je hebt een toekomst. De buurvrouwen gaven die zoon een naam. Ze zeiden, Naomi heeft een zoon gekregen, een toekomst. En ze noemden hem Obed. En hij is de vader van Isaï, de vader van David. God laat een spoor van trouwe liefde en genade achter in deze wereld. Het is aan jou en mij of we die zoekend willen volgen. Het is aan jou en mij of we die kunnen ontdekken in de ogen van een ander die echt anders is dan jij. Het is aan jou en aan mij of wij daardoor uiteindelijk veranderd willen worden. Het is aan jou, het is aan mij, of je aan dit verhaal deel wilt nemen, een onderdeel daarvan wilt uitmaken. Want je zult ertoe nooit gedwongen worden. We zijn begonnen aan onze reis naar Bethlehem, dat huis waar brood te vinden is. En als je geproefd hebt van die leegte die Naomi ervaarde. En als je heimwee hebt naar iets beters. En je dat juist je in beweging brengt. Weet dan dat Jezus dit van zichzelf zegt. Ik ben dat brood dat leven geeft. En hij brak het brood en hij deelde het uit. En er was voor iedereen wel iets. Niemand kwam tekort. Er is een spoor, een kruimelspoor van Gods trouw in jouw leven en in deze wereld. En durf jij dat op het spoor te komen? Of sterker nog, durf jij misschien zelf zo'n kruimeltje te zijn? Amen. Ik kwam een prachtig Engelse hymn tegen. Die heet Zonder maat is Gods genade. Het is vertaald. En ik kon het niet laten, dan dat wij dit met elkaar daarna luisteren. En wie weet, kunt u het zelfs meezingen. Vragen om op te staan. Afgelopen maandag is op 84-jarige leeftijd overleden Jacoba Aleida Nieuwenhuis-Muis. Ze was weduwe van Cornelis de Jong, postbode Kees, en woonde jaren met hem en hun gezin op de Colijnstraat. Haar dochter Francijn overleed 2 jaar geleden. Ze hertrouwde met Gerard en ze woonden samen op de Ree. En toen ze ziek werd en meer zorg nodig had, heeft ze dat eerst gekregen in een huis te Zeist. Maar gelukkig voor haar, de afgelopen maanden kon ze alsnog verzorgd worden in de haven. Komende dinsdagmorgen zullen we haar met haar kinderen Bettine en Peter en weduwnaar Gerard naar haar laatste rustplaats brengen op de akker. Om bij haar eerste echtgenoot begraven te worden. Laat ons in een moment van stilte bidden voor de familie en danken voor haar leven. Jezus zegt, ik ben de Alpha en de Omega. Ik ben er aan het begin en ik zal er zijn aan het einde. We zingen met elkaar het eerste vers van De Heer is mijn herder. Zometeen aanschuiven aan die tafel van Jezus. En de eerste handeling die je daarbij hoort is delen van dat wat je hebt. De collecte dus. Paulus herinnert ons eraan dat wie niet in staat is om te delen, ook niet echt in staat is om gevoed te worden door het brood dat Jezus breekt. Als we geven, geven we niet alleen onszelf, geven we niet alleen geld. Het is het teken dat wij onszelf ook aan God willen geven. Het is een oefening in de woorden van Maria. De Heer wil ik dienen. Laten we daarom nu, daarom hebben jullie nu de gelegenheid om te delen van dat wat je ook maar zelf hebt ontvangen. Laat ons samen bidden. God van de broodkruimels, Heer van het broodhuis, Heiland van Bethlehem. Alle dingen die wij ontvangen, ze komen uit uw hand. En daarvan hebben we een heel klein beetje aan u teruggegeven. Wilt u het zegenen en vruchtbaar laten zijn in uw koninkrijk. Alles waarop wij hopen, het komt van u. Alles waarover wij ons verheugen, het is een cadeau uit uw hand. Alle dingen die wij ten diepste nodig hebben, u sluit er uw ogen niet voor. Zo bidden wij u voor iedereen die zoekt naar een weg voor je voet om te gaan. Iedereen die zoals Naomi gemerkt heeft dat de reserves op zijn en de leegte je aanstaat. En terwijl we met u aan tafel gaan, bidden we voor iedereen, die vele miljoenen mensen die leven met honger, terwijl wij ons eten weggooien in de groene kliko. Terwijl we met u aan tafel gaan, bidden wij voor iedereen die niemand heeft hebben die naar ze omziet. Die niemand hebben die hun pijn en verdriet serieus nemen. Die geen rut hebben in hun leven. Terwijl wij met u aan tafel gaan, bidden wij voor iedereen die op dit moment die lege plek naast zich voelt. En vanmorgen willen we daarom met name bidden voor de kinderen van Koba en voor Gerard, nieuw in huis. En terwijl we met u aan tafel gaan, bidden wij voor iedereen die voor mag gaan aan uw tafel, om mensen te laten beproeven wat genade betekent. En met name willen we u daarom vandaag vanochtend de naam van Gerard Doren noemen, die zijn moeder heeft verloren deze week en tegelijkertijd grote zorgen heeft om zijn vrouw Gerda, die in het ziekenhuis ligt. Rouw en zorg, alles in een week. Wees hen nabij. Amen. Laten we elkaar groeten in de naam van God. En dat doen we aan de hand van de biemen. De Heer zij met je. Verhef je harten. Brengen wij dank aan de Heer onze God. God komt onze dank toe. Overal en altijd. Door Jezus onze Heer. Want Hij heeft ons gemaakt, geschapen tot een leven van liefde en van lofzang. En terwijl wij Hem loslieten, heeft Hij ons vastgehouden. En Hij roept ons terug van elke doodlopende weg. Hij heeft ons bevrijd uit de macht van zonde, van donker en dood. En ons uitzicht gegeven op een toekomst vol van hoop. Daarom voegen wij ons bij iedereen die u beleidt als de God van hun leven. En zingen u toe in tijd en eeuwigheid het heilig, heilig, heilig. Wat we hier vanmorgen doen, doen we omdat Jezus het zegt. Want zelf zat hij die avond in Jeruzalem aan een tafel met al zijn leerlingen, zelfs al zijn leerlingen die hem zouden verraden en in de steek zouden laten. En tijdens de maaltijd nam hij het brood en nadat hij het gezegend had, brak hij het en zei hij tegen zijn leerlingen: dit is mijn lichaam gegeven voor jullie. Doe dit om mij te gedenken. En even later nam hij de wijn. En nadat hij erover de dankzegging had gezegd, zei hij: deze beker is het nieuwe verbond met God, mogelijk gemaakt door mijn dood. Drink hiervan, jullie allemaal, om mij te gedenken. En wij doen dit, want Christus is voor ons gestorven, Christus is verrezen en Christus komt opnieuw. En zo bidden wij met wie ons is voorgegaan en met een ieder die ons omringt, met wie staan voor de troon, met mensen die we bij name kennen en mensen die vergeten zijn, met elkaar het gebed dat Jezus, onze Heer, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld, gelijk wij vergeven ons onze schuld. En leid ons niet in zoek, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, aan de eeuwigheid.
Iedereen die wil vertrouwen op de liefde van God zoals wij die zien in het leven en het sterven en het opstaan van Jezus onze Heer, is welkom aan zijn tafel. Want hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En zo ontfermt hij zich over ons. Zalig ten diepste gelukkig is iedereen die zich uitgenodigd mag weten op het bruiloftsfeest van Jezus. Heer, we zijn het niet waard dat gij tot ons komt, maar spreek slechts één woord en wij worden gezond. En misschien zit je hier met je kinderen, of ben je hier te gast, of ben je er gewoon nog niet aan toe om brood en wijn te ontvangen. Verlang je wel naar een zegen van Jezus. Weet dan dat ik zometeen daar ga staan en iedereen die dat wil een zegen meegeeft. Als je er nog niet aan toe bent om brood en wijn te ontvangen. Kom gerust naar voren naar waar ik sta. Want Jezus heeft gezegd: wees niet bang, vrede zij met jou. Komt, want alle dingen zijn gereed. het brood dat wij breken. Verbind ons allemaal met het lichaam van onze Heer Jezus. Dat gebroken werd om te helen alles wat wij stuk hebben gemaakt. Of alles wat in ons, wat wij in anderen stuk hebben gemaakt. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Het lichaam van Christus gebroken voor jou. De beker, de dankzegging, waarover wij een zegen uitspreken, verbindt ons met de levenskracht van onze Heer, waar we deel aan mogen hebben, in vrede en in vreugde. Neemt, drinkt alle eruit. Gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze gebreken. Het bloed van Christus vergoten voor jou. Laat ons de Heer danken door het zingen van voor al uw goede gaven, Heer. We wachten op de kinderen, maar laten we dat in ieder geval doen terwijl we zingen Ik weet dat mijn verlosser leeft. En terwijl we op weg gaan de week in om paraplu mensen te zijn. En vooral ook om veel Sinterklaas te vieren, ontvang je de zegen van God. De Heer zegent en hij behoedt je. De Heer kijkt naar je om en hij omarmt je. De Eeuwige ziet je staan en geeft je kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.